Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De Beste Stuurlui van deze week, Jules Paradijs.
Maar het begint gewoon ook dat er dus ook over voetbal in de lerarenkamer moet worden gesproken.
Siep Wimia.
Achter die façade van de veronderstelde versplintering leiden wij aan verklontering.
En Eddy ter Stal.
We vinden het een beetje onprettig om het over een bevriend staatshoofd te hebben op die manier.
De ergernis van Jules.
Nou, ik liep vanmiddag op het Rokin. Waar ik duizenden, misschien wel tienduizenden leraren voorbij zag komen. Met in het midden Marjolein Moorman, dat is de Amsterdamse wethouder hier van onderwijs. Die liep mee. En kijk, eerlijk gezegd heb ik wel sympathie voor waar die leraren voor staan. Want je ziet gewoon dat het onderwijs onderdeel is van de verwaarlozing van de samenleving. Maar wel met een paar kanttekeningen. Die wil ik ook maken. Maar als je luistert naar ze, en ook al jarenlang, dan zie je toch een paar dingen gebeuren. De druk op deze mensen is heel groot. De prestatienormen zijn hoog, ook voor het lager onderwijs, voor het basisonderwijs, maar zeker ook voor het voortgezet en universitair onderwijs. De salarissen zijn ondanks de laatste jaar dat er wat geld is bijgekomen, zijn nog zeer beperkt. En er zijn ook een aantal hele praktische zaken. Bijvoorbeeld in de grote steden zie je dat het hartstikke duur is om hier een huis te krijgen. Maar vandaag speelt er toevallig ook een leraar die buiten de stad woont, moet zijn auto parkeren in de buurt van de school. Dat kost je 25 euro in deze, bijvoorbeeld in de hoofdstad, kost je dat 25 euro per dag. Ja, ga je dat uit je eigen zak betalen? Allemaal praktische zaken. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat leraren die klagen moeten ook natuurlijk naar zichzelf kijken. Bijvoorbeeld zie je dat er heel veel in deeltijd wordt gewerkt. We hebben met z'n allen hier, zoals we hier zitten, op school gezeten, hadden we 5 dagen dezelfde leraar. Nou, dat is, heden te dagen is dat al lang niet meer.
Dat zijn nu leraressen, hè?
Het is gefeminiseerd, dat is natuurlijk ook nog een tweede ding. Dus ze werken soms, of in heel veel gevallen, maar hooguit 3-4 dagen in de week. Hè? Dus het lerarentekort, even snel gedacht, zou je heel simpel kunnen oplossen door deze mensen 5 dagen te laten werken.
Dat moet dan wel fiscaal aantrekkelijk zijn, dat is het niet.
Nee, maar goed, dat moet dan geregeld worden. Ja. En de tweede is, wat je nu ziet, dat een leerling in de klas, die heeft dan te maken met allerlei wisselende, dat is een soort toneelstuk. Want elke dag, bijna elke dag, wordt er een andere leraar ingevlogen. Dus dat lijkt me ook niet goed, want dan moet het weer overgedragen worden, allemaal ingewikkeld. En dan zegt de leraar natuurlijk van moeten we nog harder werken? We hebben behoefte aan die ene dag vrij. Die ze moet noemen maar de bakfietsdag. Maar desalniettemin is er voor wat er nu allemaal zich afspeelt, is voor gewaarschuwd al jarenlang. Lodewijk Asscher, PvdA, moet je nageven, heeft het denk ik heel goed aangevoeld van wat er speelt. Heeft ook voor gewaarschuwd. En het is niet alleen in het onderwijs, maar je ziet ook natuurlijk op een aantal andere plekken ook dat die schoen begint te wringen.
Ja. Dus mag ik daarop inhaken?
Jazeker.
We hebben 10 jaar geleden, of misschien 11 jaar geleden, hebben we een commissie gehad. Een commissie Bakker, als ik me niet vergis. Landelijk, hè? Ingesteld door de regering. En die moest kijken naar de problemen van de arbeidsmarkt. Omdat het duidelijk was dat door de bevolkingsontwikkeling en vergrijzing en toch de relatief vroege pensionering, er een gigantische tekorten zouden ontstaan op de arbeidsmarkt. En daar hebben ze allerlei dingen bij voorgesteld. Maar ja, toen kreeg je de crisis. En toen ging het kabinet bezuinigen. En bijvoorbeeld in de zorg bezuinigen. Ze gingen bijvoorbeeld 80.000 thuiszorgmedewerkers ontslaan. Dus het kabinet heeft alleen al door dat type beleid, de eerste kabinet Rutte, hebben gezorgd voor extra arbeidsaanbod. Wat zeg ik? Werkloosheid. Mm-hmm. Als er werkloosheid is, is er arbeidsaanbod, is de positie van een werknemer, ook de zorgwerknemer, ook de onderwijswerknemer, zwak. Nog maar 5 jaar geleden, zijn we vergeten, nog maar 5 jaar geleden was je gedoemd werkloos te worden als je van de pedagogische academie afkwam en naar het basisonderwijs wilde gaan zitten. Zijn we allemaal vergeten, dat is maar 5 jaar geleden. deze demonstraties die waren ondenkbaar geweest 5 jaar geleden. Want de positie van de werknemers, van deze leraren, basisschoolleraren, was beroerd. Die hadden niks te vragen. Die mochten al lang blij zijn als ze een baantje hadden. Waar vloeit dit nou uit voort? Inderdaad, je gaf dat met zoveel woorden aan, uit onnadenkendheid. Want de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is totaal voorspelbaar. Het was 10, 12 jaar geleden al duidelijk wat er ging gebeuren. De crisis kwam er tussendoor. Maar structureel gesproken hebben wij gewoon een arbeidskrachtentekort in Nederland. En wat gebeurt er? De slecht betaalde banen met het slechtste aanzien, dus de basisschoolleraren, ja, die gaan er iets anders doen. Precies hetzelfde gebeurt overigens ook bij de zorgmedewerkers, de slecht betaalden, de verpleegkundigen. Ja, die gaan of die maken zichzelf ZZP'er en verhuren zich voor meer geld, of gaan gewoon zelf iets anders doen. Dus dit is inderdaad volledig te voorziene problematiek. En de clash komt nu. En je kunt het voorstellen in feite als een marktgevolg.
Het kan niet anders zijn dat hier moet worden ingegrepen. Kijk, en even een zijpad. Kijk, dit kabinet is natuurlijk tegen flexwerk en probeert allemaal vaste contracten
nu
te regelen.
Plotseling,
maar ik voorspel je dat er een Europese migratie gaat ontstaan. Waarbij je natuurlijk je kunt het, zeg maar, allemaal in vaste contracten gaan regelen. Maar dus uitzendbureaus en payrollers, die gaan straks in Europees verband gaan ze natuurlijk werken. Daar heeft het onderwijs natuurlijk niks aan. Maar je kan niet een hek om Nederland zetten. Want er zal natuurlijk, zeg maar. Nu zie je al dat Polen natuurlijk, zeg maar, werken hier. En de Oost-Europese.
Ja, maar wij zijn het meest flexe land van Europa. Onderschat dat niet. Hè? We zijn in de jaren 90 ook in een soort hype-achtige, paarsachtige hype totaal flex geworden. Veel flexer dan andere landen.
Maar wat was de prikkel daarachter?
De moderne tijd, weet je wel, de tijdgeest, niet meer van deze tijd. Weet je wel, dat soort onzinnige redeneringen worden losgelaten om in dit geval de positie van de werknemer te ondermijnen, want dat was het. En de vakbeweging is daarin in een soort tijdgeestnotie gewoon in meegegaan. Maar ik zou je vertellen, dat plan wat nu net gekomen is, hè, van die regeringscommissie, zeg maar, die dan voor pleit omdat we weer veel meer vast moeten hebben in Boslab. Die stelt dan voor, in opdracht van het kabinet, tot instemming van de vakbond, dat we weer veel meer vast moeten hebben en veel minder flex. Ja, maar dat vloeit voort, kan ik je meedelen, uit hetzelfde fenomeen, namelijk dat er nu wel een tekort aan arbeid is en een paar jaar geleden een overschot aan arbeid was. Als de positie van de werknemer, het is een klassiek, bijna socialistisch, bijna marxistisch model wat ik hier schets, als het arbeidsaanbod toeneemt, dan verzwakt de positie van de werknemer. Als het arbeidsaanbod krap is, als het tekort aan arbeid is, dan versterkt de positie van de werknemer. En dan gaan ze de straat op en dan vragen ze om meer vastwerk en minder flex.
Maar er had dus meer bijsturing moeten zijn, meer regie vanuit de overheid.
De bereidheid om meer dan 1 jaar vooruit te kijken. En laten we niet vergeten, dat is een beetje een stokpaardje van mij, maar de eerste kabinet van Rutte, die hebben echt werk alles ondergeschikt gemaakt aan het eigen egoïsme, te weten de begrotingstekort en een beetje aardig opstaan in Brussel. Als ze er gewoon een beetje over de jaren heen hadden gekeken, dan hadden ze niet en bezuinigd en lasten bezwaard. En hebben ze wel gedaan. Ja, dus die hebben een geweldige douw gegeven aan de economie. Hebben daarmee iedereen tekort gedaan. De koopkracht een douw gegeven. Maar ja, op een gegeven moment komen we die put ook weer uit. En dan gaat de werkelijkheid zich ontpoppen zoals nu het geval is.
Nou ja, waar we vorige keer over hadden, ook over de publieke diensten die dan in het slop raken, terwijl er eigenlijk wel geld is. Ik denk dat we het nu misschien minder moeten kijken over hoe het zo gekomen is. Maar het moet nu wel op de een of andere manier gerepareerd worden. En dan zorgen dat het volgende keer niet opnieuw gebeurt. Nee, dat kunnen we leren uit het verleden.
Zeker, ik zou daar zeker les aan uittrekken om te voorkomen dat we dat hollen en stilstaan beleid. Wij hebben dan, en het is niet het eerste kabinet. Ik ben buitengewoon kritisch op het beleid van de kabinet van Rutte. Maar in zekere zin gebeurde dat onder de kabinet de Balkenende ook. Hè?
Nou ja, goed, boekjaarpolitiek is natuurlijk.
Maar je moet je gewoon afvragen of het onderwijs één niet verbeterd kan worden door bijvoorbeeld de mensen gewoon 5 dagen in de week in te zetten. Bijvoorbeeld op basisonderwijs vind ik echt heel belangrijk. Dat
is het cruciaal. Maar laten we niet vergeten, 90% zijn vrouwen. We gaan niet de Nederlandse samenleving plotseling via het onderwijs van de ene dag op de andere veranderen. We waren ooit het meest achterlijke land, en misschien nog wel een beetje, als het gaat over de werkende vrouw. Dus 50 jaar geleden werkte er bijna geen vrouw, en zeker niet gehuwd en zeker niet als moeder. Dus dat part-time, dat is het restant. Dat is een residu van een buitengewoon achterlijke tijd. En dat verander je niet meer zo. Dus het is volledig in de geesten gaan zitten, dat part-time werken.
Het is een welvaartsziekte eigenlijk.
Dat kun je zeggen. Maar 50 jaar geleden werkte geen enkele vrouw, haalde de gastarbeiders zonder onze vrouwen aan het werk te zetten, om het zo te stellen. Dus
het zat ook in de cultuur.
Nou, de cultuur kun je zeggen. Het was, we hadden toen te maken. We gaan een beetje van het thema af. Maar we hadden toen te maken met de nauwe samenwerking van macho-vakbonden. Ook linkse. Die hadden helemaal geen behoefte aan extra arbeidsaanbod. Nee, die wilden geen werkende vrouwen. Die wilden trouwens hun vrouwen thuis houden. En de kerken, zeker de katholieken. Zeker. Die hebben gewoon niet vergeten. In de jaren 30, 40, 50. De wetten ingevoerd waarbij vrouwelijke ambtenaressen. Indien gehuwd, meteen werden ontslagen. Ja, want de vrouwen moesten in de bloedkamer zijn.
Maar de
zijn.
Mannen moeten gewoon terug het onderwijs in. En dat is natuurlijk ontstaan toen het kleuteronderwijs werd samengevoegd met de basisschool. Dat de mannen natuurlijk helemaal geen zin hadden om kleuters te begeleiden.
Nee.
Maar het begint gewoon ook dat er dus ook over voetbal in de lerarenkamer moet worden gesproken. En dat het niet alleen maar 90% vrouwen zijn die in deeltijd werken.
Nou, we kunnen hier lessen leren uit Zweden. Die les heb ik zelf een jaar of 20 keer opgedaan in Zweden. Of überhaupt Scandinavië in het algemeen is natuurlijk de arbeidsmarkt veel meer en veel vroeger gefeminiseerd dan in Nederland. Dat leidde vooral toe dat de collectieve sector, wat we hier nu ook zien natuurlijk, de collectieve sector die feminiseerde, het leidde er ook toe dat mannen die vluchten. Mannen vluchten uit gefeminiseerde sectoren naar plekken waar ze misschien een minder riante voorziening hebben, maar een beter salaris. Waardoor je een situatie krijgt dat de particuliere sector, waar misschien wat meer risico wordt gelopen, maar meer wordt verdiend, is een macho-aangelegenheid, een masculine aangelegenheid. Vrouwen, de collectieve sector, de politiek misschien ook. En dat zie je dus in de zorg en in onderwijs.
De ergernis van Eddy.
Ja, nou, ik wil het hebben over een volgend media-dilemma dat ik weer heb. Dat is, je ziet de hele tijd op social media zie je de meest vreselijke beelden van oproerpolitie in Frankrijk die burgers nogal afrossen en met allerlei wapentuigen te lijf gaan. De discrepantie met die heftige, tussen die heftige beelden en de beelden die je dan, het gebrek aan beelden die je op de geëikte media ziet, dat doet mij weer denken aan twee dingen. De ene kant trekt me naar iets toe dat je zegt van ja, dit wordt Macron is een bondgenoot van ons, van de banken, bla bla bla. We vinden het een beetje onprettig om het over een bevriend staatshoofd te hebben op die manier. Hè. Dat kan over Hongkong of over Hongarije wat makkelijker. Dat zijn natuurlijk ook dictatuur en semi-dictatuur. En Frankrijk is natuurlijk in principe een democratie. Aan de andere kant denk je ook van, als het helemaal niet in de media komt, is het dan ook niet mensen vanuit de andere kant van het politieke spectrum die ons heel graag doen geloven dat het een grote revolutionaire bende is in Frankrijk. En dat is heel erg moeilijk. Ik kan dat niet meer rijmen. Ik kan dat niet meer aan elkaar naaien, zeg maar.
Je kunt niet meer goed scheiden of het beeld van waar ze afgelopen dagen, dat ze, wat was die met die brandweerlieden of zo? Ja. Waar ze
politie tegen de brandweer, hè, zeg maar.
De hulpverleners waren elkaar aan het...
Of dat nou gewoon zeg maar een soort uitwas is van een opstand over de pensioensituatie in Frankrijk. En daar de uitwassen het omveld daarvan, of dat het nou daadwerkelijk een hele grote maatschappelijke beweging is tegen de staat.
Nou, dat laatste kun je gaan we wel zeggen. Alleen is het de vraag is of dat één beweging is of verschillende bewegingen. Mm-hmm. Want kijk, als de brandweerlieden de straat op gaan, dan is er een andere reden dan de gele hesjes dat deden. De gele hesjes die kwamen in feite in opstand tegen het klimaatbeleid. Mm-hmm. Macron die ziet zichzelf als...
De gevolgen voor hen van het klimaatbeleid. Ja,
ja precies. Ja. Maar ja, het klimaatbeleid van Macron heeft energiebeleid gevolgen. Dan gaan de prijzen omhoog en dan kunnen zij niet meer
de auto rijden.
Dus Macron die ziet zichzelf als de moderniseerder van Frankrijk. En heeft daarvoor een soort van steun gekregen. Niet per se van alle Fransen. Maar hij voelt zich, zou je kunnen zeggen, toch wel op. Nou, of hij zich zo voelt, durf ik niet te zeggen. Maar hij is wel een beetje de vertegenwoordiger van, noem het, de urbane bovenklasse, ruwweg gesproken. En de mensen die nu de afgelopen anderhalf jaar de straat op komen, eerst als gele hesjes en nu gewoon als mensen die hun pensioen willen behalen.
Dat zijn de wat minder comfortabele.
Ja, nou ja, maar minder comfortabel, dat is dan weer grappig, want ze hebben wel heel erg comfortabel natuurlijk.
Ten opzichte van
dus allerlei
52 of zo.
Ze zijn natuurlijk allerlei verworven rechten, zoals dat heet, zijn ze op gewelddadige manier aan het beschermen, aan het bevechten. Mm-hmm. Kijk, als je gewend bent om, ik weet het niet precies, maar
52,
je zit bij de pensioenendienst en je berecht om met je 50ste ermee op te houden, dan wil je best een paar weken de straat op om te voorkomen dat je tot je 64 dat het door moet. Frankrijk heeft natuurlijk een lange traditie op dat punt. Ook omdat de middenveld, zeg maar, dus de Hollandse poldervakbonden hebben ze niet op die manier. Dus je zit niet eindeloos te delibereren aan de tafel. Nee, je gaat de straat op.
Er zit geen buffer tussen, je gaat de straat,
op. Hè. Dus in die zin is het niet nieuw. Maar je kunt het wel, als er nou één noemer te trekken is, denk ik, dan is het wel dat wat Macron ziet als modernisering, dat ziet de rest van het land, een belangrijk deel van het land, als achteruitgang.
Maar het is natuurlijk symptomatisch voor als je kijkt wat het natuurlijk in de rest van Europa doet. Ik weet, jullie hebben waarschijnlijk gisteren ook natuurlijk die beelden van die toespraak van Farage gezien. Waarin de fractie, van de Brexit-partij met de vlaggetjes zwaaide naar de rest van de parlementariërs. Maar kijk wat er in Duitsland gaat gebeuren bij de volgende verkiezingen. Dat is natuurlijk onbestemd, hè, na Merkel. Kijk wat er nu in Spanje is gebeurd. Er zit voor het eerst in de geschiedenis in een coalitie. Uiterst linkse coalitie, dat wel, maar ja, het is een coalitie. Kijk wat in Groot-Brittannië aan het gebeuren gaat. Want dat weten we helemaal niet, maar dat gaat... Dat
kan je bedoelt een soort nationalistische tendens?
Dat er dus overal onrust is en ontstaat.
De gevestigde orde die heeft geen veilig bestaan.
Nee, en aan de andere kant zit meneer Timmermans en mevrouw Van der Leyen, die dus met allerlei programma's van 1.000 miljard... we gaan juist in de vijfde versnelling in plaats van even in stationair draaien. Ja. Dus je ziet daar natuurlijk twee verschillende werelden.
Ja, dikke kans dat mevrouw Ursula en meneer Timmermans gewoon echt namens een kleine minderheid van de Europese burgers voor de Zweden bestaan aan het optreden zijn. Kijk, waarom doen ze dat? Omdat mevrouw Merkel wordt in Duitsland op de huid gezeten door de Groenen. Ja, die hebben namelijk de Europese verkiezingen gewonnen in mei.
Ja.
En wat is nu? Het is nu soms de grootste partij, zelfs de Groenen in Duitsland. Zij heeft zelf trouwens Merkel al een hang naar die Groenen. Ze heeft al eerder immers de atoomcentrales afgeschaft onder druk van de Groenen. Maar dus die hefboom van die verkiezingen heeft ertoe geleid dat mevrouw Merkel mevrouw Ursula naar Europa heeft gestuurd en gezegd van ja, we moeten toch maar een groene wende plegen. Bovendien, Ursula von der Leyen, die kon nooit een meerderheid krijgen. Die kon niet eens steun krijgen in het Europese parlement zonder de steun van de Groenen. En ook de socialisten, ook maar zonder de steun van de Groenen. Dus die heeft zich volledig uitgeleverd aan de groen-linkse agenda. Maar krijg je daar de steun van 80%, ik noem maar eens wat, van de rest van Europa voor? Dacht het niet.
Nee, ja, maar dat bedoel ik, het beeld dat het schept. Hè, bedoel, ik ben in principe wel voor de EU, maar dat moet dan wel een meer democratische, meer open EU zijn. Maar het beeld dat zeg maar dit vanuit zeg maar de EU-icoon Macron. Hè, bedoel, voor mij is de EU in principe een van de belangrijkste bestaansredenen is toch dat het een mensenrechteneenheid is, in feite, hè, als je dat vergelijkt met alle gebieden om ons heen. Maar dat daar praktijken op straat dus plaatsvinden. Ook al, stel, al is het heel, als zou het maar kleinschalig zijn. De dingen bij elkaar opgeteld die ik in filmpjes voorbij heb zien komen. Als het niet toevallig in sommige gevallen echt Hongkong was. Maar dat was het vaak niet. Dat geeft zo een slecht beeld. Mm-hmm. En dan denk je, dan waan je zo wel heel erg high and mighty. Als je denkt dat je dat kunt permitteren. Eigenlijk hetzelfde je ook over bijvoorbeeld over die. Over Farage met die vlaggetjes, dat die EU-dame dan zegt van doe die vlaggetjes weg. Ze hebben vaak geen idee hoe autoritair ze overkomen en hoe slecht dat is voor bijvoorbeeld voor de middenpolitiek.
Maar het is ook wel heel onthullend, hè? Vind je het niet onthullend dat de haat in het Europees parlement tegen de nationale staat, de raad noemen ze dat dan in hun jargon, de haat tegen de nationale staat is zo sterk dat de toonbeelden, dus de vlaggetjes van de nationale staat, verboden moeten worden op het Europees toneel. Ja, dan heb je het dan niet helemaal
dus
lekker.
Precies,
hè?
Maar ik denk als je zeg maar de nationale entiteiten helemaal afbreken, dan breng je dus dit hele Europese project echt zwaar in gevaar.
Zeker, maar daar zijn ze mee bezig. Zijn ze wel aan het doen.
Er is namelijk geen platform, er is namelijk geen mandaat voor hypercentralisatie. Mensen willen best naar EU en ze begrijpen wel dat het in geografisch opzicht, dat je als je tegenover China, Rusland en
Arabische landen, dat handig kan zijn.
Dat het soms handig is om samen op te treden. Maar als je echt een bondstaat in plaats van een statenbond wil maken, als je dat weer door te zetten, dan blaas je daarmee de EU op. En dat heeft echt gevolgen.
Maar mijn punt is eigenlijk van in elk land, bijna in elk land van de Europese Unie, is er ellende. Of het nou Italië is, of het nou Frankrijk, nou wat jij dus zegt, Spanje, nou de Oost-Europese landen hebben allemaal hun eigen problemen. Ja. Maar ook in Nederland. Hè? Want kijk, wij hebben in Nederland, waar we het net hebben over die verwaarlozing. Hè? Maar ook over de tweedeling in Nederland. Hè? De zeg maar de Randstad, de randstedelijke politici. Hè? We zien nu Vlissingen weer voorbij komen met die mariniers. We hebben Groningen hebben we gezien, we zien Limburg. Ook in Nederland zijn die politici...
Een stuk of 8 kloven, waaronder hoog en laag opgeleide, regio, stad, ja, enzovoort.
Dus in Nederland zijn we ook, is Rutte en al die lui die zeg maar over de hoofden heen van de regio, die zijn met hetzelfde bezig. Alleen wij zijn nog, Nederlanders zijn nog uitermate rustig. Maar je hebt met de Groningen gezien dat je zomaar het kruidvat aan kunt steken. Dat, en met de Zeeuwen...
Eind vorig jaar het Malieveld, en in de ruimste zin, dat kun je best beschouwen als een opstand tegen de Randstad-kabinet en Rutte.
Ja, maar bijvoorbeeld de Zeeuwen nu op dit moment, hè, met die mariniers. Hè. Wat daar gebeurt, hè, dat is toch een grof schandaal. Natuurlijk had dat besluit nooit genomen moeten worden. Hè, maar dat was een onder ons tussen Balken en de...
Besluiten meestal worden genomen.
Drie politici, Hille was dat. En dat was natuurlijk de toenmalige CDA-commissaris. Mevrouw...
Zij dus.
ja, precies, even naam vergeten. Ja. Hè, maar waar het om gaat, dat die het nationale regering... Die hebben hun handen vol straks aan het verzet wat er overal gaat plaatsvinden. En dan is maar de vraag of dat hogere Europese ideaal, of dat überhaupt er nog gaat komen.
Nee, dat is een van de problematische zaken natuurlijk. Ja, dus wat zijn de grote problematische thema's? Je noemt er zelf een paar, maar je kunt ook zeggen, dat overheden sterk geneigd zijn om een deel van de samenleving allemaal top-down dingen op te dringen. Of dat nou klimaatbeleid is, of de situatie die we in Frankrijk... moderniseringen die altijd ten koste gaan van de onderkant van de samenleving... en zelden geraakt worden door de mensen die het goed hebben. Maar de immigratie is natuurlijk een van die grote thema's. Maar Europa is zelf ook een van die grote thema's. Ja? Dus het is eerder een zaak waar de problemen ontstaande worden opgelost. En wederom zo'n top-down probleem.
De ergernis van Siep.
Je hoort het voortdurend, dat staat al een paar jaar, ook op straat en onder gewone mensen, zal ik maar zeggen, wordt als probleem van Nederland gezien dat Nederland versplintert. Dus dat het veel te veel politieke partijen zijn en dat moet maar beter samengevoegd. En twee partijen is beter, hoe dat dan moet, weet het ook niet. De werkelijkheid is natuurlijk, en wij weten dit al gelukkig allemaal, dat in de jaren 70 net zoveel partijen in de Tweede Kamer zaten als nu.
De christelijke partijen, dat waren de 80, hè? Zo weet je.
Nou, dat waren het alleen. CDA bestaat dus nu uit één van die partijen, waren toen ook al drie. Ja. Maar er bestaat op een of andere manier zijn sommige partijen of factoren of belanghebbenden erin geslaagd om het idee te vestigen dat het probleem van Nederland, politiek of anderszins, is dat we versplinterd zijn. Ik heb een andere stelling en die luidt dat achter die façade van de veronderstelde versplintering lijden wij aan verklontering. Kijk naar de situatie van de afgelopen 10 jaar. In feite wordt Nederland de hele tijd gerund door een wisselende coalitie van een stuk of 6 partijen, zeg ik mijn hoofd. Dus laten we eens even kijken. De huidige partijen, coalitiepartijen zijn VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Maar ja, die regeren in feite al sinds dat Koendersakkoord van 2012. En sinds die tijd deed GroenLinks ook altijd mee, of een beetje mee. Wat hebben we nu meegemaakt? Sinds een half jaar zegt Jesse Klaver dat hij geen oppositie meer pleegt. Dat hij het hele kabinetsbeleid blind steunt. Hij heeft er geen oppositie meer gepleegd. Want hij heeft alle redenen daartoe, want het kabinetsbeleid is voor een deel gewoon GroenLinks-beleid. Het klimaatbeleid is gewoon, komt uit de koker van Milieudefensie. Ja. Is daar ingefietst door Jesse Klaver. Dus hij hoeft niet eens in het kabinet te zitten. Nee. Kijk naar de PvdA. Die hoort in feite door de club. Heeft natuurlijk zelf ook een jaar of 4, 5 meegeregeerd. Heeft volledig meegedaan met het Rutte-beleid, inclusief het bezuinigen en lastenverzwaringsbeleid, laten we dat niet vergeten. We hebben dus, de vraag is of wij in Nederland nog wel, en zo kom ik er ook een beetje op, ik merk dat aan mensen, dat ze zeggen, ja, komen straks verkiezingen, waar moet ik in godsnaam nog op stemmen, want het is toch allemaal hetzelfde. En verandert er dan ook iets? Nee, er verandert niks. Ik bedoel, zelfs als er iemand anders zou zijn dan Rutte, ja, na die verkiezingen, er bestaat een gebrek aan vertrouwen over wat verkiezingen, wat democratie zien of vermag, want zoals ik het noem, de verklontering regeert toch het land.
Maar laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar die politieke partijen, deze week zijn er ook cijfers gekomen als het gaat om ledenaantallen, hè?
Ja.
Maar die zijn gewoon failliet. Yes. Dat is gewoon, daar is gewoon eigenlijk. Je wordt nog eerder lid van de Duivenclub. Of van de speeltuinvereniging. Of weet ik veel wat. Of de postzegelclub. Dan dat je lid wordt van de VVD. Of nu zie je dat het Forum natuurlijk met 43.000 leden. Heeft natuurlijk eigenlijk een paar weken lang. Met allerlei flauwe filmpjes. Hebben ze natuurlijk die achterban gemobiliseerd. Nou, je ziet dat het nu 43.000 zijn. Mm. Maar alles bij elkaar. Worden er in Nederland 2 miljoen programmagidsen elke week gedrukt. Omdat die toevallig lid zijn van een omroepvereniging. En als je al die politieke partijen bij elkaar optelt, kom je waarschijnlijk niet eens aan 500.000.
Nee, maar, nou, waarom zou je ook, hè? Wat ik niet genoemd heb nog, maar wat vrij essentieel hierbij is, is dat al die partijen, die laten zich aanleunen dat ze van het midden zijn. Dus dan zie je het ook, dat al die jongens die commentaar geven vanuit Den Haag of anderszins. Sluipende wijze is iedereen die meeregeert, een beetje meeregeert, soms meeregeert, of dan even weer niet, is van het midden geraakt. Zelfs GroenLinks is van het midden geraakt. 20 jaar geleden werd GroenLinks nog door Wim Kok, de toenmalige premier, tot extreem links genoemd, omdat GroenLinks, mind you, toen te weinig Europees was.
Ja.
Ja, maar al die partijen zijn kennelijk op een paar na dus, zijn van het midden geworden. Links en rechts bestaat niet meer. De VVD en de PvdA, die waren in de jaren 90 hebben ze natuurlijk een tegenstelling al opgeheven in paars. Maar als alle partijen van het midden zijn, ja. Waar zou je dan op stemmen?
Daar kun je twee dingen over zeggen. Het is nog altijd zo dat de overgrote meerderheid van Nederland, en dat is waarschijnlijk ook een positief welzijns. Teken, is dat die toch nog op die wat jij de middenpartij noemt stemt. Hè? Ik bedoel, er zijn de meeste partijen waarop gestemd wordt, zijn toch in ieder geval in meer of mindere mate pro-EU en noemen zichzelf midden.
Ze vinden allemaal hetzelfde.
Ja, en vinden ook allemaal hetzelfde. Ja, dus maar aan de andere kant is het ook zo dat het ook goed is dat gezegd hebben, dat die cluster van partijen blijkbaar datgene is wat de mensen willen. Anders zouden ze niet op stemmen. En nog altijd de partijen ter linker en rechterzijde die wat meer populistische kaart hebben, die bij elkaar opgeteld houden, die vaak toch nog geen 1/3 van de kiezers met links erbij.
Nee, maar je bent een situatie aan het beschrijven na de verkiezingen van 2017, de Kamerverkiezingen van toen. Ik ben ervan overtuigd dat wat er sindsdien gebeurd is, dat geklets over het midden en het stabiele midden, roepen ze dan, dat dat toen pas echt is opgetreden. Dat verklonteringsproces waar ik nu over spreek is niet zo brutaal geweest als in de jaren daarvoor. Het is een proces wat voortgaand is. Ik sprak trouwens, misschien helpt dat, ik sprak een CDA-kamerlid een paar dagen geleden en die zei, ik heb dat stuk van jou gelezen, want ik heb hier iets over geschreven op mijn website. En die zei, Siep, het is echt nog veel erger. En wat zei hij? Het is al enigszins mijn verbazing. Hij zegt, er is niemand meer die Rutte tegenspreekt. Dus dat is nog een facet wat er nog bij komt. Mark Rutte die is inmiddels 14 jaar voorzitter, leider van de VVD. Er is in de VVD geen oppositie meer te vinden. Als hij er was, is hij ausradiert geraakt geworden. Hij is de meest ervaren politicus. Iedereen vindt hem op een gekke manier nog sympathiek. Al naait hij bijna iedereen waar ze bij staan. Maar hij is dus een buitengewoon ervaren in het bij elkaar brengen van mensen voor doelen waarvan je nooit weet of iemand er baat bij heeft of belang bij heeft. Het midden is een doel op zich, laat ik het zo formuleren.
Maar dat doet hij natuurlijk wel allemaal heel knap.
Ja, maar jij en ik er niks aan hebben en de mensen terecht de straat op gaan.
Maar ik zou in ieder geval niet meer weten bij welke supermarkt ik moet zijn als ik straks in het stemhoekje sta. Want de Rutte heeft natuurlijk zeg maar een aantal belangrijke punten van de VVD verkwanseld.
Ja.
Vanwege coalitiebelang.
Ja.
Dat kan zomaar zijn.
Dat weet je niet eens of het coalitiebelang is. Want ik heb soms het idee dat je dingen al weggeeft voordat het nodig is in het coalitiebelang.
Ja, er zit natuurlijk wel een zekere slimheid. Hij knuffelt zijn politieke tegenstanders natuurlijk zeg maar half dood.
Zeker.
Dat is natuurlijk ook even een goede les. Ja. Maar als het gaat over die bekende rijtje hypotheekrente aftrekken, als het gaat om koopkracht. Je kunt het allemaal zo. Ja, geef je het weg alsof het zeg maar een glas water is.
Zeker. Maar weet je, ik hoorde mevrouw Bijleveld, minister van Defensie, die hoorde ik ook nog dat midden, want CDA was vroeger de enige partij die van het midden was, hè, nu is iedereen kennelijk, maar zij denkt dat het CDA ook een belangrijk alternatief kan zijn voor Rutte en zo bij de volgende verkiezingen, omdat ze van het midden zijn. Dan voelen ze dan toe, ja, want wij zijn van het stabiele midden. Toen ben ik eens even nagegaan wat het CDA en al die andere stabiele middenpartijen de afgelopen jaren gedaan hebben. Nou, ik kwam net al even langs. Hollen en stilstaan. Dus gas geven als het slecht gaat. Gas geven als het goed gaat. En bezuinigen en lastverzwaringen als het toch al slecht gaat. De AOW-leeftijd optrekken tot Sint-Jutemis en dat vervolgens weer terugtrekken. Bezuinigen in de gezondheidszorg. En weer gewoon 2 miljoen bij de ouderenzorg weer toevoegen nadien. Als het, dus het stabiele midden is helemaal niet zo betrouwbaar. En niet de stabiele kracht van dit land. Want het is zelfs zo instabiel als de pest. Wat is stabiel? De opvatting van kiezers, dat is stabiel, die opvatting. Maar die komen niet terecht, die kunnen niet terecht met hun opvattingen bij partijen die het er doen.
Ja, ik vind het feit dat je binnen die middenklont, zoals jij het dan noemt, dat daar wel...
Zoals jij dat noemt, dat had ik nog niet
genoemd. Ja, je zegt verklontering van het midden, maar, ja. Maar dat daar wel in ieder geval voldoende te kiezen is. Ik denk dat het hele dualistische systeem, dat je als links of rechts... Ja, ik zou het niet weten, omdat dan in principe ben ik genegen... Ja, ik stem nu binnen dit systeem wel links, ik stem Partij van de Arbeid. Maar, maar als het een systeem zou zijn waar ook hele heftige... radicale vleugel van links zou zitten, dan zou ik het niet weten. Ja, waarschijnlijk ook nog net links, omdat dan de PVV en de andere kant...
Laat ik eens een voorbeeld noemen. We hebben in Nederland een paar partijen, die Forum en PVV, die willen de Nexit. Dat we zeggen, ja. Dus uit Europa stappen. Dat we zeggen, bij Baudet en Forum, dat is een beetje onduidelijk tegenwoordig, maar dat is een vrij radicaal standpunt, lijkt mij. Ja. Ja. Al die andere partijen die willen... Dat zeggen ze niet, maar in de praktijk steunen ze altijd meer Europa. We hebben dus geen enkele partij die zegt, en nu is het afgelopen, maar we wilden wel inblijven. We hebben ook geen enkele partij die zegt, we moeten op een paar punten eruit stappen. Of een paar punten niet meedoen, zoals de Denen doen bijvoorbeeld. Dus als je nou puur naar de Europese agenda kijkt, dan hebben we wel 12 of 13 partijen in de Tweede Kamer. Maar niet een aanbod of een goede keuze op dit vlak.
Nee, maar dat is natuurlijk het hele dualisme waar we natuurlijk de afgelopen 20 jaar eigenlijk ook natuurlijk steeds ook een debat hebben gehad. Van ja, bestaat het nou wel, bestaat het nou niet? Hè? Dat is natuurlijk op dit moment volledig weg. Ja. Met al dat gesjoemel, al die sjoemelcoalities met GroenLinks. En iedereen mag een beetje meedoen als er maar stemmen vergaard worden.
Zeker, maar je kunt je afvragen of de volksvertegenwoordiging daarmee nog wel werkt. Als zelfs GroenLinks, een van de grootste oppositiepartijen, zegt van we plegen geen oppositie.
Nou, als je Wiegel, als je de mensen die vroeger natuurlijk met een enorme hoge kwaliteit, vind ik hoor. Ja. Misschien is Rutte bereikt dat op dit moment door wat hij allemaal doet ook. Hè, want ik vind
als koorddanser.
Toch van een andere klasse dan de meeste
zeker.
Concurrenten.
Of het land ermee gediend is een tweede.
Nee, maar hij heeft wel iets Lubberiaans bereikt. Nou, ja.
Maar is het nu niet zo dat dit gezegd hebben en dat geconstateerd hebben? Is het niet ook zo gewoon dat het in Nederland in verhouding tot de landen om ons heen kwam in minder onrust? Het is toch een redelijk stabiel land. Is het niet...
De stabiliteit van de kerkhof, hè?
De stabiliteit van de kerkhof. Ik denk dat die Zeeuwen, die sluiten zich aan bij België. Groningen, moet je even met de Groningers praten. Ja. Die voelen zich echt geschoffeerd.
Er is in hele lange tijd niet zoveel zichtbare en onzichtbare polarisatie geweest in Nederland. En trouwens, wat ik met een ruime zin weer het Malieveld zou noemen van afgelopen najaar, is daar het tastbare bewijs
van. Maar toch stemt 2/3 op die cluster aan partijen.
Er zijn geen verkiezingen geweest het laatste half jaar. En wat we wel weten, is dat de laatste verkiezingen die een beetje toe deden, waren de statenverkiezingen van een klein jaar geleden. En dan werd Forum van Democratie de grootste partij.
Ja.
Ja, dus die stabiliteit van dat midden die staat niet vast. Het midden moet
als je zegt dat die cluster bijna één soort partij is, dan is die cluster tot de grootste partij. En niet Forum.
Nou ja, maar. Nee, ja, als zodanig aan de verkiezingen mee zouden doen. Ik signaleer een sociologisch, politicologisch fenomeen, wat mij grote zorgen baart. Ja. Namelijk dat de partijen waar wij het land in feite aan hebben uitbesteed, dat die er een zootje van maken. En dat die geen antennes hebben in de samenleving. Dus het komt erop neer. Ik kan niet te veel bewijzen, maar ik loop al een tijdje rond en ik heb redelijk antennes in allerlei shifts van de samenleving. En de ongenoegen is aanzienlijk, kan ik meedelen. En trouwens, voor een deel kunnen we het allemaal waarnemen. Daar hebben we net over gesproken. Maar er bestaat dus ook ongenoegen. Dat wil zeggen een combinatie van schouderophalen en misnoegen over wat dan de Tweede Kamer doet. Of er nog wat te kiezen valt. Of verkiezingen er te doen. En dat wordt natuurlijk extra interessant, omdat we over een tijdje verkiezingen hebben. Dus de hele Haagse business die staat dan in de campagnestand. En als ze ondertussen het volk denkt, zoals ik dat denk waar te nemen, ze kunnen me wat. Wat moet ik met die Glatianus en met hun nu plotseling over beginnen zo immigratie? En de hele tijd hebben we alleen maar over klimaat gehoord, terwijl ik daar niet op zat te wachten. Nou, dat is ongeveer de situatie die we kunnen verwachten. Dus ik doe een voorlopige een voorzichtige voorspelling. We zouden wel eens verkiezingsuitslagen kunnen krijgen van de situatie van 2002. Ja? Hadden we ook de totale verklontering. Links en rechts was één grote paarse bult geworden. En er kwam Pim Fortuyn langs en die gaf er een schop tegenaan. En dat heeft nog jarenlang doorgewerkt.
Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl/podcasts, iTunes en Spotify. En hou je roer recht.